Vanavond gaan we een beginnetje maken aan een overdenking over de Jacobusbrief. We gaan vanavond met elkaar Jacobus 1 vers 1 tot en met 11 doornemen. Jacobus 1 vers 1 tot en met 11. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in vele verzoekingen valt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekortschiet. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen. Innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid. Want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren. En zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt. Zo zal de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Tot zover dit gedeelte. De Jacobusbrief, we hebben daar al wat meer over gesproken. Een totaal andere brief dan alle andere brieven in de Bijbel. U weet dat in het Nieuwe Testament heb je de brieven van Paulus. En dan heb je ook nog eens een aantal algemene brieven. Zoals de brieven van Petrus, van Johannes, van Jacobus en van Judas. We hebben gezien, Jacobus is de broeder van de Heer Jezus, de zoon van Maria. Een van de vier halfbroers van de Heer Jezus. We hebben gezien, hij is de leider van de gemeente in Jeruzalem. Een grote autoriteit voor de eerste gemeente in Jeruzalem, waaraan eigenlijk alle gemeenten, zelfs ook in Antiochië, verantwoording af moesten leggen voor deze eigenlijk grote, bekende Jacobus. Ik vind het eigenlijk heel mooi dat Jacobus zich in de eerste plaats een dienstknecht van God noemt. Elke brief van Paulus, met uitzondering van de Romeinenbrief, zie je dat Paulus zich overal noemt een apostel van Christus Jezus. Maar dat zegt Jacobus niet, want Jacobus was geen apostel. Jacobus was geen apostel, was niet door de Heer Jezus aangesteld als apostel, maar hij was wel heel vooraanstaand broeder in de gemeente van Jeruzalem. Hij noemt zich een dienstknecht van God en daarna staat er, en dat is ook een unieke uitdrukking, hij noemt zich ook een dienstknecht van de Heere Jezus Christus. Weet u wat dat betekent? Dat Jacobus zich een dienstknecht noemt van de jonge man waarmee hij opgegroeid is. Waarmee hij misschien in de timmermanswerkplaats van zijn vader gewerkt heeft. Hij noemt zich hier een dienstknecht van zijn halfbroer. Nou, dat is eigenlijk best wel heel indrukwekkend. Misschien toch wel even goed om even over deze zin na te denken. Daar noemt hij de Heer Jezus in zijn volheid. Hij zegt de Heere Jezus Christus. Nou, de eerste keer dat deze titel samengevoegd wordt, misschien wel goed om dat even op te slaan, vind je in Handelingen 2. Handelingen 2, waar Petrus een toespraak houdt en vertelt wie de Heer Jezus is, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En dan staat er in Handelingen 2, vers 36. Handelingen 2, vers 36. Dus moet ook het ganse huis zeker weten dat God hem, en dan komt het, en tot Heere, dat betekent kurios, gebieder, heer, heerschappijvoerend, overwinnaar, ja? Dus hij heeft hem tot heer gemaakt, tot Christus, Nou, dat is het Griekse woord voor Messias. God heeft hem tot de gezalfde gemaakt. En dan staat er deze Jezus. En dat is zijn aardse naam. Zijn menselijke naam. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En Jezus betekent ook verlosser. Mooi, hè? Deze drie titels. Here, Christus, Jezus. En dan is het hier zo mooi dat Jacobus hier de Jezus noemt bij zijn volheid Here Jezus Christus. Soms heb ik daar best wel eens een beetje moeite mee als mensen niets anders weten te zeggen in een gebed dan Jezus dit en Jezus dat. En het alleen maar over Jezus hebben. Ik vind het minstens dat je kunt zeggen de Here Jezus. Want hij is Heer. Hij is Jezus. En nog mooier, Heere Jezus Christus. Hij is ook de Messias. En vandaar misschien best wel goed voor u om dat te weten. Dit is zijn naam. De Heere Jezus Christus. Nou, het tweede wat mij hier opvalt in dit stukje, dat is dat Jacobus deze brief schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing. Het is altijd ontzettend belangrijk, broeders en zusters, dat je weet dat bepaalde delen van de Bijbel gericht zijn aan een bepaalde groep. En de Bijbel gaat niet altijd over ons, maar is wel voor ons geschreven. En dan ga je ook bepaalde dingen in de Bijbel anders begrijpen. Met name ook in de Jacobusbrief. Deze brief is geschreven aan Joodse christenen, te midden van het volk van Israël, in de verstrooiing. Er waren heel veel Joden in Griekenland. Er waren heel veel Joden in Italië. Er waren heel veel Joden in Turkije. Overal waren die Joden al in de diaspora. Overal verstrooid. En overal waren gemeenschappen van Joden, synagogen, waar Paulus ook regelmatig kwam om daar te vertellen dat Jezus de Christus was. En daar in die Joodse gemeenschappen zijn Joden tot geloof gekomen. Maar die Joden die tot geloof gekomen waren, we hebben dat 2 weken geleden ook gezien, die Joden die tussen die Joden, die Israëliërs, die nog niet tot geloof gekomen waren, tot geloof gekomen waren, die brachten nog net zo goed offers. En die volbrachten nog net zo goed de wet. En die volbrachten nog net zo goed al die reinigingsbaden en reinigingswetten. En nou ja, ze waren eigenlijk nog helemaal Jood. En je zou bijna kunnen zeggen, Christus was erbij gekomen. Christus was erbij gekomen. Een voorbeeld daarvan kunt u vinden in Handelingen 21. We hebben dat vers 2 weken geleden ook heel even gezien. Handelingen 21, vers 20. Je ziet in Handelingen 21 dat Paulus terugkomt in Jeruzalem en Jacobus, staat er in vers 18, bezocht. En dat Jacobus tegen Paulus zegt, Paulus, ze zeggen van jou dat jij de afval van Mozes leert. En we hebben het daar toen over gehad dat zelfs Paulus door Jacobus min of meer gedwongen werd van buig je nou maar onder de wet van Mozes. Scheer je maar, betaal maar voor die het afscheren van je haren voor de Nazirener belofte. Nou, hier gaat Paulus helemaal onder het Joodse juk, zou je bijna kunnen zeggen. En wat staat er dan in vers 20? En zij loofde God toen zij dit hoorden en zeiden tot hem, gij ziet, broeder, hoevele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden. En wat staat er dan? En allen zijn ijveraars voor de wet. Hoe is het mogelijk, hè? Mensen die in Christus geloven en tegelijkertijd nog steeds een ijveraar voor de wet zijn. En dat is ook wel begrijpelijk. Want die Joden die wisten, als je God wil dienen, dan moet je de wet houden. En dan moet je zijn woord ook houden. En nou, datzelfde zie je ook bijvoorbeeld in hoofdstuk 26 van Handelingen, hoofdstuk 26 vers 7. Daar zie je de roeping van Paulus. Handelingen 26, laten we bij vers 6 beginnen. Dan staat Paulus voor Agrippa. Dan staat er in vers 6, en nu sta ik voor het gerecht om mijn hoop op de belofte die door God aan onze vaderen gedaan is. En dan heeft hij het over het Joodse volk. Welke onze 12 stammen door voortdurend nacht en dag te vereren, hopen te bereiken. Ja? Hij wilde deze 12 stammen bereiken met dat evangelie. 12 stammen. Nou, en daar was deze brief aan gericht. Deze brief is gericht aan de Joden die tot geloof gekomen zijn, maar die toch ijveraars nog steeds zijn van de wet. U begrijpt wel, dit is, ik heb het wel eens meer gezegd, als je naar het boek Handelingen kijkt, dan is het een overgangsboek. Het boek Handelingen begint in Jeruzalem en eindigt in Rome. Het begint met de tempel en het eindigt eigenlijk met de gemeente, wat de tempel is. Ja.
Door wie is Handelingen geschreven?
Door Lucas. Ja, door Lucas. Ja. En Lucas was ook de arts die met Paulus meetrok. Ja. Als je kijkt naar deze christenen, die tot, deze Joden die tot Christus gekomen waren, die hadden eigenlijk als het ware Christus bijgevoegd in hun Joodse gebruik, in Joodse geloof. En terwijl we juist in de Galatenbrief lezen dat de wet erbij gekomen is tot Christus. En bij Christus houdt de wet, het volbrengen van de wet, voor ons op. Wij kunnen de wet niet volbrengen. En heb je dat grote wonder dat door de Heilige Geest van binnenuit de wet van God in ons volbracht wordt. Heb je te maken met de, als je de brieven van Paulus hebt, de inhoud van de brieven van Paulus gaat over Christus en de gemeente. En de brief van Jacobus gaat over Christus en Israël. Daar gaat de brief van Jacobus over. Nou, we zullen daar meerdere keren mee te maken krijgen. We gaan even verder. Als je kijkt in dat tweede vers, ook dat moet je heel duidelijk zien in dit kader. God had tegen Israël gezegd, en dat zie je in de laatste hoofdstukken van het boek Deuteronomium, dat zie je eigenlijk door de hele levensgeschiedenis van Israël heen. God had gezegd, als jullie mij gehoorzamen, als jullie mijn woord houden, dan zal ik jullie zegenen. Dan zal het jullie niet ontbreken aan voedsel, dan zal het jullie niet ontbreken aan de vroege en de late regen. Dus gehoorzaamheid en welvaart, dat hoorde eigenlijk bij elkaar bij het Joodse volk. En wat gebeurde er nou? Deze Joden kwamen tot geloof en die kwamen alleen maar daardoor in de problemen. En die kwamen dus in conflict van hoe zit dat nou? Ik wil graag God gehoorzamen en ik ben altijd gewend als je God gehoorzaamt, dan gaat het allemaal goed in je leven. En dan gaat het helemaal radicaal mis. Ze worden vervolgd, ze komen in catacomben terecht, in spelonkers vluchten ze weg. Die Joden die hebben het alleen maar moeilijker gekregen. En natuurlijk is dan de vraag, zitten we wel op het goede spoor? En vandaar dat Jacobus zegt, houd het voor enkel vreugde. Die verzoekingen die komen, daar heeft God een bedoeling mee. God heeft er een bedoeling mee, het is nu anders. Het heeft een positieve kant, want die verzoekingen worden in vers 3 beproevingen genoemd. Beproevingen van je geloof. En die beproefdheid werkt volharding uit. En die volharding werkt volkomenheid uit. En die volkomenheid, daar staat op een gegeven moment onberispelijk, in niets tekortschieten. Dit heeft te maken met geestelijke groei. Geestelijke groei, misschien goed om dat even in de Petersbrief er ook even bij op te slaan. 1 Petrus 1, daar kunt u het ook terugvinden. En Petrus zit eigenlijk in dezelfde situatie, ook als man die heel veel onder de Joden gewerkt heeft. En hij zegt in vers 6 en 7 van 1 Petrus 1. Verheugt u, Ook al wordt gij thans in het moet zijn voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Kennelijk gaat het niet anders, op een andere manier, dan dat wij, we hebben in onze missie het verlangen om tot geestelijke volwassenheid te groeien. Groeien tot geestelijke volwassenheid. Dit kan alleen maar door beproeving. Er is geen andere weg. Anders worden kastplantjes. Ons geloof mag beproefd worden. En hier zien we heel duidelijk dat deze beproeving er is. Hoewel Paulus in 1 Korinther 10 heel duidelijk zegt, hij zal niet toelaten dat je boven vermogen verzocht wordt. Hij weet wat we aankunnen. Ik vind het zo mooi van Jacob, die tegen Esau zegt, jij hoeft niet met mij op te trekken, want ik ken de tred van mijn vee. Ik pas me aan. Ik weet precies hoe snel we kunnen. Nou, zo is God ook. Weet dit en geloof dit, broeders en zusters, als je beproefd wordt, als je verzocht wordt, als het moeilijk wordt in je leven, vergeet dan alsjeblieft nooit, er staat een God boven die precies weet wat er gebeurt. Die het in zijn hand heeft. En ook al denk je soms van, nou Heere God, waar bent u nou? En mag het nou eens een keertje anders zijn? God die is er. En God die weet het. En die staat erboven. Nou, dan staat uiteindelijk in dat stukje in vers 4, zodat je in niets tekort schiet. Maar, dan begint vers 5 gelijk met dat woord, maar als je nou toch iets tekort schiet, wat schiet je dan tekort? Wijsheid. Als nou iemand van u in wijsheid tekortschiet. Juist in die verzoekingen, juist in die beproevingen heb je zoveel wijsheid nodig. En u weet waarschijnlijk wel, ik heb het wel eens meer gezegd, dat het hier om het woordje Sophia gaat. En dat heeft te maken met levenswijsheid. Hoe moet je dit handelen? Hoe moet je hiermee omgaan? Dan heb ik over wijsheid een paar teksten opgezocht. En daar gaan we vanavond heel even een paar dingen over zeggen. We gaan eventjes iets verderop in de Jacobusbrief, naar het derde hoofdstuk. Daar vind je iets over de hemelse wijsheid. En laten we het alvast maar een keertje lezen. We komen daar later ook nog wel even op terecht. Er staat in vers 13 van Jacobus 3... Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, ongeestelijk, dus eigenlijk onvolwassen en nou ja, zelfs duivels. Want waar naijver en zelfzucht heersen, daar is wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid van boven is in de eerste plaats rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Wat een prachtig stukje, hè? Wijsheid. Wijsheid. Wat een wijze man is deze Jacobus. Geïnspireerd door de geest van God over wijsheid. Wijsheid wordt zichtbaar, zegt hij, in de goede wandel. Wijsheid is niet iets wat zich alleen maar afspeelt hier in die bovenkamer. Maar wijsheid krijgt handen en voeten in je gewone hele leven. In je wandel, in je handel, goede werken en in een wijze van zachtmoedigheid. Nou, zachtmoedigheid heeft niets te maken met iemand die een zachtgekookt eitje is of zo. Echt niet. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zachtmoedigheid heeft veel meer te maken met, zoals Mozes, hè, we kunnen van Mozes lezen dat er nooit iemand op aarde geleefd heeft die zo zachtmoedig was als Mozes. Nou, Mozes kon er wel eens op timmeren hoor, als het nodig was. Die kon zich wel laten gelden als het nodig was. Maar Mozes die kon op bepaalde momenten tegen God zeggen, Heere God, schrap mij dan maar uit uw boek, maar spaar dit volk. Zachtmoedigheid is niet je eigen belang voorop stellen, maar het belang van de ander. Dat is zachtmoedigheid. Dat is leren kijken met de ogen van anderen. Zachtmoedigheid is niet je eigen belang, maar het belang van anderen zien. Vandaar dat er staat in vers 14, geen bittere naijver. Zo van, ik ben de beste. Ik moet opvallen. Of geen zelfzucht. Dat is pure leugen. Dan leef je eigenlijk een christenleven wat één groot bedrog is. Hij zegt, dat is aards. Dat is ongeestelijk. En dat is vleeselijk. Nee, dat duivel zelfs, zegt hij. En dan zegt hij zo duidelijk, en dat leidt eigenlijk alleen maar tot wanorde. Maar dan zegt hij, die wijsheid die van boven komt, en dan zult u ontdekken, die wijsheid die van boven komt, heeft heel veel weg van Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest. De vrucht van de geest. En die wijsheid die van boven komt, is, laten we nog even lezen in vers 17, in de eerste plaats rein. Je zou kunnen zeggen puur, niet dubbelzinnig, maar rein. Ten tweede, vreedzaam. Er zijn mensen die altijd uit zijn op conflict. Op de een of andere manier, ze lokken altijd conflicten uit. Altijd. Ik weet niet hoe dat kan. Maar dat is geen wijsheid. Vreedzaam. Je zoekt altijd de vrede. Ja? Dat betekent niet dat je niet dingen durft te zeggen. Tuurlijk wel. Maar niet altijd uit zijn op tegenstelling, op conflicten. Vreedzaam. Vriendelijk. En u weet wel dat het woordje vriendelijk een ander woord is dan aardig zijn. Aardig zijn, dat doe je alleen maar om aardig gevonden te willen worden. Vriendelijk zijn, dat is wat anders. Vriendelijk zijn, dat is een heel ander soort woord. En dan staat er, die wijsheid is ook gezeggelijk. Je laat je ook wel eens dingen gezeggen. Je bent ook bereid om te luisteren. Gezeggelijk. Vol van ontferming. Je bent bewogen om iemands leven. En dan staat er, en goede vruchten. Het is vruchtbaar dat leven, onpartijdig. Ongeveinsd, echt oprecht. Nou, dat is de wijsheid. Daar gaat het om. Als iemand van jullie in wijsheid tekortschiet, dan heb je nogal wat. Wijsheid is zo omvattend. Zo belangrijk in ons geestelijk leven. Ik heb een aantal teksten. En ik zou het heel fijn vinden. Ik noem een tekst en ik zou het goed vinden als iemand zijn vinger opsteekt en zegt, nou die zoek ik wel op, die ga ik straks wel lezen. En dan gaan we ze zo achter elkaar even lezen. Wie wil Spreuken 3 vers 13 opslaan? Wie wil dat even doen? Even een vinger. Mini, zoek jij dat op? Oké. Psalm 111 vers 10, wie zoekt dat op? Nel, oké. Psalm 111 vers 10. 1 Korinthe 1 vers 30, wie zoekt dat vers op? Roel, oké. 1 Korinthe 1 vers 30. Efeze 1 vers 17. Wie zoekt dat vers op? Lennart? Ja. Oké. Dat was dus Efeze 1 vers 17. En nog eentje, Colossense 2 vers 3. Wie zoekt dat op? Jan? Oké, Colossense 2 vers 3. Nou, dan gaan we eens even luisteren. Even goed horen wat er in dat vers staat. Goed, Spreuken 3 vers 13. Laat maar eens horen.
Welzalig de mens die wijsheid kreeg. De mens die verstandigheid kreeg.
Welzalig de mens die wijsheid vindt. Dat zegt Salomo. En hij wist waar hij het over had. Psalm 111, vers 10.
Ik vrees dat de Heer is het begin der wijsheid. Een goed inzicht hebben, allen die ze betrachten, zijn loof van het Heer ontstaan.
De vrezen des Heeren is het begin der wijsheid. Ik had pas een seminar in Groningen. En dat ging over het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel, over het boek Daniël. En dan Nebukadnezar wordt daar vergeleken met een boom. En op een gegeven moment wordt die boom omgekapt. En dan gaat Nebukadnezar als een dier tussen de dieren van het veld kruipen. En dan staat er op een bepaald moment, letterlijk staat er, keek ik omhoog en mijn verstand keerde terug. Mooi is dat, hè? Hij keek omhoog, hij wist, God, u bent de grote. Hij keek altijd naar beneden, naar God. Maar toen leerde hij omhoog te kijken, de vrezen des Heren. En toen keerde zijn verstand terug. Dat is het begin van wijsheid. God vrezen. God de eerste in je leven. Goed. 1 Korinthe 1 vers 30. Christus is voor ons wijsheid geworden. Als je wijsheid vindt, dan vind je Christus. Christus is wijsheid. En dan Efeze 1 vers 17.
Dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geeft de geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen.
Dat hij ons geeft de geest van wijsheid, om hem recht te kennen. En als laatste, Colossenzen 2 vers 3, dan wordt dit gedeelte van de zaal ook nog even actief, hè, want
ja, hè? Het geheim is Gods, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.
Hoort u het? Christus. Al de schatten van wijsheid en kennis zijn in Christus. Indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, hij bidde God daarom. Dan komen we nog bij een heel belangrijk iets in Jacobus. Want dan staat er wel, maar, en dat is altijd zo gemeen, hè, als er dan het woordje maar staat. Hè. Dat kan soms de hele boel ontkrachten, maar dit niet hoor. Als we die wijsheid nodig hebben, dan staat er een uitdrukking, dan bidde hij God daarom. En dat woordje dan bidden, dat is echt een hele duidelijke, het is als het ware in het Grieks geschreven als een soort commando. Gewoon een opdracht. Dit is ontzettend belangrijk, want je kunt niet zonder die wijsheid in dit leven staan. En dan staat er wel in vers 6, maar hij moet bidden in geloof. In geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt, want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen. Heel veel mensen gaan hier behoorlijk mee aan de haal met dit vers. Je moet bidden in het geloof. Met andere woorden, je moet gewoon bidden en al denken dat je het hebt. En dan heb je het ook nog. Is dat bidden in geloof? Je moet niet twijfelen. Je moet gewoon vragen aan de Heer. Heer, en ik dank u wel dat ik het heb en je hebt het. Nou, sommige mensen denken dat dat hier staat. Maar wat is geloof? Is geloof als het ware in bezit nemen? Is geloof claimen? Is geloof zo? Ja? Nou, ik denk het woordje geloof, wat hier staat, is veel meer, heeft veel meer te maken met hij moet bidden in geloof. Betekent veel meer, hij moet bidden in volkomen overgave. Zeg, Heer, u heeft het in uw handen. Want daar staat ook niet in vers 7, want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de. Er staat niet dat hij hetgene wat hij gevraagd heeft zal ontvangen. Nee, iets. Ja? Het is niet zo dat God een automaat is en je doet er een kwartje in en je haalt precies dat eruit wat je wil hebben. Zo werkt dat niet. Maar hetgeen wat hier staat, dat is je moet bidden in geloof. En in geloof, dat betekent, Heere God, u weet precies wat ik nodig heb. En natuurlijk Ik heb heel wat keertjes met broeders en zusters hier in de gemeente gebeden die doodziek zijn. En die in een stervensproces zitten. En dan bid je met zulke mensen. Maar ik heb nooit de vrijmoedigheid gehad om te zeggen, en Heer, nu heb ik erom gevraagd en nu is die beter. Dat heb ik nooit gehad. Ik heb wel altijd de vrijmoedigheid gehad om te zeggen van, Heere God, u weet precies wat goed is. En we leggen deze broeder of deze zus in uw handen. En komt u maar tot uw doel met deze broeder. En wilt u uw plan maar uitwerken. En inderdaad, maak je dan best wel eens hele grote wonderen mee. Dat God het soms ook heel anders doet dan dat jij wilt. Maar dit is eigenlijk bidden in geloof. Bidden in toevertrouwen. In overgave. In werkelijk echt, leg het maar in de handen van de Heer. Want als je dat niet doet, dan ben je iemand, hier staat, door de wind aangedreven en opgejaagd. Aangedreven en opgejaagd. Nou, ik moet aan dat aandrijven, opgejaagd, direct dan ook denken aan Matteüs hoofdstuk 9 vers 36. Waar datzelfde woordje ook voorkomt. Matteüs 9 vers 36, daar toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar ze voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Och, wat zijn er veel mensen voortgejaagd, afgemat. Nou, hier staat ook dat je, als je niet in het geloof staat, dat je soms zo twijfelachtig wordt, zo twijfelend wordt, dat je door de wind aangedreven, door welke wind worden wij eigenlijk aangedreven? Je zou kunnen zeggen, is het de wind van de Geest van God? Is dat de dynamiek in ons leven, door de wind aangedreven? En dat staat hier zo duidelijk hier, ongestadig is zo iemand. Ongestadig, en dan staat er innerlijk verdeeld als hij is ongestadig op al zijn wegen. Dat zijn eigenlijk mensen die, ik heb hier een zinnetje gezet, gebed is eigenlijk onze juiste houding vinden ten opzichte van God. Dat is gebed. Een houding vinden ten opzichte van God. En dat is een houding van geloof. Een houding van overgave. En als je dat niet hebt, dan word je innerlijk verdeeld en dan is het vaak zo ongestadig, dan is het vaak hollen en stilstaan. Hollen en stilstaan. En ik zal u eerlijk vertellen, ik kom heel wat broeders en zusters bij ons in de gemeente tegen en het is vaak een hollen en stilstaan. En dan denken van waar zijn nou die stabiele broeders en zusters, die stabiele christenen die doorgaan. Die geloofshouding hebben en zich overgeven aan de Heer. En echt dat stukje geestelijke stabiliteit, geestelijke volwassenheid tonen in de gemeente. Broeders en zussen, dat is zo ontzettend belangrijk. Vooral in deze tijd. Dat je een broeder of een zuster bent, die niet alleen met zichzelf bezig is, maar zichzelf laat gebruiken voor de bouw van de gemeente. En ik heb het wel eens meer gezegd, het geloof is niet los verkrijgbaar. Het geloof is niet los verkrijgbaar. Door het geloof word je toegevoegd aan de gemeente. En je krijgt er ook een heleboel broers en zusjes bij. Dat kan niet anders. Dat is geloof. Dat is geestelijk leven. Dus de gebed is de juiste houding tot God. Tot slot, dan staat er, laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid. De nederige geeft hij genade. En ik denk dat een hele goede houding is. Dat is wijsheid. Dat je juist ook die geringe broeder wilt zijn. Niet altijd de hoogste en de grootste. En de beste en de meest intelligente. Maar juist ook die geringe broeder die kan roemen in zijn hoogheid. En dan zie je dat het bij de Heer in de gemeente altijd helemaal anders loopt. Dat is werkelijke wijsheid.